Goedemorgen, broers en zussen. Fijn om jullie te zien vanaf deze kant. Zie je tenminste wie er allemaal zijn. Dus, zelfs mensen boven zie ik. En ik zie ook kinderen. Ook welkom. Ik begrijp dat het niet voor alle kinderen een kinderdienst is. Het is goed dat jullie hier zijn. En, het is ik heb er niet speciaal een kinderspreek van gemaakt. Maar ik hoop dat jullie ook een klein beetje meekrijgen van waar ik het over wil hebben. Want... ook voor de mensen die thuis meekijken. Het gaat over wie bepaalt nou jouw leven? Dat is het thema van de preek. Casper, die hebt er mij gisteravond. Ik dacht van ja, ik had er niet eens over nagedacht. Maar wie bepaalt jouw leven? Ik denk dat dat het is waar het over gaat. Want we leven wel in een moeilijke en een hele bijzondere tijd. En dat we richting de eindtijd gaan. Dat Jezus terugkomt. Dat is ook wel duidelijk. En het wordt ook steeds duidelijker, denk ik. Regelmatig spreken we ook na de dienst uit. Hij komt spoedig. En voor ons duurt dat misschien wel veel te lang. Zeker als het lastig is. Maar tegelijkertijd is het zijn spoedig zijn. En dat kan vandaag, kan morgen gebeuren. Maar ik geloof zeker dat er dingen gebeuren op dit moment die ons daarbij bepalen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de klimaatveranderingen die plaatsvinden. Extreme droogte. Bijvoorbeeld Australië, Griekenland en Siberië. Siberië, ik heb er altijd geleerd, dat is het land van... nou ja, dat is het... kouder kan niet zijn dan daar. Altijd eigenlijk wel. Hittegolven. En daar gepaard gaan met enorme bosbranden. Complete provincies, vergelijkbaar met Nederland, worden vernietigd door brand. En overstromingen in Europa door hevige regengeval. Aardverschuivingen in Japan... En dan kunnen we nog noemen de oorlog en de conflicten. Misschien zijn ze bij jullie niet helemaal scherp, maar als je erover na gaat denken, Syrië is nog steeds spanningen. Is nog steeds een burgeroorlog. Jemen, vanmorgen toen ik wakker werd, werd het genoemd. Vanuit Jemen, geloof ik, bombardementen of in ieder geval raketten waren afgevuurd. Sudan, Myanmar, we horen er weinig over, maar die spanningen zijn er nog steeds natuurlijk. En dan Wit-Rusland, waar mensen niet de ruimte krijgen om te vertellen wat ze willen. En dan Israël. Ja, laten we eerlijk zijn, nog steeds is Israël het middelpunt als het gaat om datgene wat er gebeurt in deze wereld. Het Palestijnse conflict, maar daarmee gepaard gaan alle landen die zich daarmee bemoeien op de achtergrond of zelfs zichtbaar. En dan Afghanistan, is dagelijks in het nieuws. En er gebeuren verschrikkelijke dingen. En er zijn nog steeds mensen die daar graag weg willen. Ik denk misschien wel heel veel. Maar je zit gevangen in het web van de Taliban. Waar geen plaats is voor een vrouw gelijke rechten als de man. Waar ook niet een plaats is voor de Bijbel, Gods woord. Wat zal dat betekenen voor de christenen die daar zijn? En je merkt dat er nu al in dat machtsvacuum wat ontstaat door Amerika is weggegaan. Dat landen als China bijvoorbeeld proberen om daar hun slaatje uit te slaan. Want Afghanistan is rijk aan allerlei delfstoffen. En dan zijn er nog wel dingen te noemen als het nucleair programma van Iran. En Noord-Korea. En kijken we naar ons kleine landje. Dan zien we een toenamende wetteloosheid. Alles moet kunnen. Vrijheid, blijheid. Moordpartijen tussen de rivaliserende bendes, groepen en zelfs bekende mede-Nederlanders worden overdag worden gewoon doodgeschoten. Ons land lijkt van God los. En politiek is er al een hele langdurige formatie gaande waarbij de ChristenUnie voor ons nog geen rol zal spelen. In hoeverre is er straks nog plaats voor een christelijke koers binnen ons land en in het kabinet? We kunnen het ook nog hebben over de mijns ins doorslaan in een transgender verhaal. Hier zitten geen broers en zussen, hier zitten mensen. Het is van de zotte, vind ik. En zelfs een kinderlied wat op een gegeven moment werd gezongen, ging het over een X. Een X is dan onzijdig. We zijn een het geworden. En het COVID-19-virus is nog steeds actief. Wereldwijd is de epidemie nog schade. En het wel of niet vaccineren zet spanningen in Nederland. Maar ook zeker binnen de evangelische kringen. Zeker zelfs binnen de evangelische kringen. Ik weet niet of het hier zo is. Maar ik denk het wel. Er zijn twee kampen. Wel of niet vaccineren. En daar komen we, aan die strijd komen wij ook niet onderuit. Los van het feit of dat er een bijbelse koers is. Of dat je bijbels kunt bepalen. Ik ben ervan overtuigd dat er een geestelijke strijd aangaande is. En dat de Satan bezig is op een slinkse en slimme manier om de gemeente wereldwijd, maar ook hier in Ommen, van binnenuit aan te vallen. Onder het mom van COVID-19 regels worden alle dingen bedacht. Drempels worden opgeworpen. Mensen komen niet in de gemeente of nog niet in de gemeente. Los van het feit dat er ook gemeenteleiders zijn die op dit moment om gezondheidsredenen hier niet zijn. Het individualisme, het ikgerichte waarin ik zelf bepaal wat er gebeurt, voert hoogtij. En dat gebeurt ook in onze gemeente. Zelf keuze maken waar je goed in voelt. Zelf keuzes maken omdat je ervan overtuigd bent dat jij het goede voor ogen hebt. Of wat jij het belangrijkste vindt. Wie bepaalt jouw leven? Als dat allemaal aan je voorbij gaat, denk je, wordt dat allemaal bepaald door datgene wat in de wereld gebeurt? Ik denk het niet. Maar dat is de vraag die we vanmorgen willen stellen. Wie bepaalt jouw leven? Afgelopen zondag hebben Hans Kuiper, Hans Beekerdam en ook Jefta een van tevoren niet afgesproken oproep gedaan om de samenkomsten te bezoeken. Elkaar te ontmoeten en als gemeente elkaar op te bouwen. Vanmorgen, Marijke begon over de Heilige Geest. Dit hadden we wel gecommuniceerd. We wisten wat er zou komen. Maar dat van afgelopen zondag niet. En ik geloof zeker dat de Heilige Geest ons daarbij bepaalt. Wat voor gemeente zijn wij? Hoe ontmoeten we elkaar? En hoe zijn we verbonden aan Hem en aan elkaar? Het belangrijkste is, laten we eerlijk zijn, is God te ontmoeten en door Hem te laten leiden. Hij is de enige waar we ons op moeten lichten en waar we op moeten vertrouwen. En zijn woord is het lamp voor onze voet. In dit spreken wil ik een aftrap doen ook voor de groeigroepen. We gaan de komende eerste half jaar gaan we ons bezighouden met dit boek. Ja, dat is niet helemaal de God die ik niet kende. En dan lijkt het alsof we dit boek centraal gaan stellen. Dat is natuurlijk niet zo. Het gaat om de Bijbel. En dit gebruiken we als middel om ons daarin te verdiepen. Als je je daarin verdiept wat de Heilige Geest allemaal gedaan heeft. Want daar gaat het over de God die ik niet kende. Robert Morris heeft het geschreven. Dan is het goed om dat daar bestil te staan. Want hij noemde God die ik niet kende. Ik kom ook uit een traditionele kerk van oorsprong. En misschien zitten er wel hier meer van dit soort mensen. Eigenlijk werd er niet of nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Omdat we niet weten hoe we daar om mee moeten gaan, lijkt het wel. En dat noemt hij ook. Er werd zelfs door een voorganger waar hij stage liep of waar hij mee in aankwam, zegt van, je preekt niet over de Heilige Geest. Dat wil ik niet hebben. Nou, ik denk dat dat ja, heel erg is, als we geen ruimte geven aan Gods geest. Ook deze morgen hebben we daarvoor gebeden. Dat Gods geest in onze harten werkt, ook vanmorgen dat we ons voor openstellen voor zijn geest. En dat we daardoor ook geraakt moeten worden. Dat we ons moeten leiden door zijn geest. Want we kennen allemaal de Vader, de Schepper. Als je vanmorgen hier naartoe bent gegaan, dan heb je gezien hoe de zon mooi schijnt. Hoe alles bloeit en groeit. En als je er oog voor hebt en bewust van bent, dan weet je, dat is allemaal door de Vader geschapen. Dat jullie hier zitten, jullie zijn door de Vader geschapen. En dat is ja, heel bijzonder. De Schepper van hemel en aarde. En we kennen allemaal Jezus heel goed. Zijn naam is al meerdere kleren klonk. Jezus overwinnaar. We gaan straks het avondmaal vieren, want zijn bloed is vergoten. Zijn lichaam is gebroken voor onze zonde. En de macht van de zonde is weg. Dood, waar is je prikkel? We zijn bevrijd. Daar moeten we bewust van zijn. We zijn bevrijd. En die vrijheid heeft Hij ons gegeven. En daarin laat Hij ons dagelijks staan. Het verlossende werk van Jezus Christus. We weten dat Jezus aan de rechterhand van God zit. En onuitputtelijk en onophoudelijk voor jou en mij bidt. Want hij pleit voor ons. Hij heeft onze zonden betaald. God ziet niet onze zonden, de Vader niet. Nee, hij ziet Jezus voor ons staan. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons bevrijd. En God, de Vader, ziet Jezus daarvoor staan en niet de zonde. We hebben vaak een persoonlijke relatie met de Vader, de Zoon en Jezus Christus. Maar hebben we ook een persoonlijke relatie met de Heilige Geest? Wanneer we de Heilige Geest namelijk niet als een persoon kennen, maar als een geest, als een kracht, geest met kleine letter, dan kun je ook geen persoonlijke relatie met hem hebben. Als man en vrouw heb je een persoonlijke relatie, je hebt een relatie met je kinderen. De kinderen hebben een relatie met de vader en de moeder. Een persoonlijke relatie. En als de Heilige Geest niet als een persoon zit, net zoals de Vader en Jezus, dan gaat er iets mis. Dan kun je ook geen persoonlijke relatie hebben. We hebben God nodig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij bestaat uit drie personen en die zijn één. Ja. Ik zeg het zo even in één zinnetje, maar als ik eerlijk ben, begrijp ik het niet. Als iemand me goed uit wil leggen, dan mag dat wel. Maar het is lastig. Het is moeilijk. Het is onbegrijpelijk. Ons klein menselijk verstand kan daar eigenlijk niet bij. En dan hebben we iets bedacht als de drie-eenheid. Nou, laten we eerlijk zijn, in de Bijbel staat het woord drie-eenheid nergens. We kunnen het onderbouwen. We kunnen het zien en we kunnen het lezen. 3 in 1. Het is al bedacht, die drie eenheid, in een concilie in 325. Toen hebben ze dat bedacht. Oh, drie eenheid, daarmee vangen we hem. Ja, eigenlijk is hij niet te vangen. Hij is niet te omschrijven. De Triniteit. Er zijn wel meerdere teksten die het trouwens onderbouwen, hoor. Dat voor de alle duidelijkheid. Na de dienst bespreek bijvoorbeeld ook de zegen uit. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dan komen ze alle drie voorbij. En worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb op mijn mobiel, ja, ik kan het wel laten zien, maar dat zie je toch niet, heb ik op de achter apps heb ik een schilderij staan van Jan Kooistra. Misschien dat je kan even laten zien. Ja. Een beeld van de Heer Jezus die uit het water opkomt nadat hij is gedoopt. En eigenlijk heeft dit schilderij ervoor gezorgd dat wij ons hebben laten dopen. We waren daar al heel veel mee bezig. Maar toen we dit schilderij zagen op een, ik ben in Gouda dat het was, in een kerk, toen dachten we, waarom had Jezus zich laten dopen? Van wie zijn wij dan? Dat heeft wel ons de drempel overgebracht om ons te laten dopen. En het gaat mij nu om de tekst die Jezus uitspreekt in Matteüs 3, vers 16 en 17. Nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen uit het water. En zie, de hemelen werden geopend voor hem. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen heb. Jezus wordt gedoopt, de geest van God komt op en de Vader zegt, dit is mijn geliefde zoon. Ja, daar komen ze al drie voorbij. En dan kun je dat drie eenheid noemen. Een bijzonder schilderij van een bijzondere schilder. En ja, ik wil je nog een schilderij laten zien. Het is niet dat ik allerlei schilderijen laat zien. Maar toch wel een schilderij wat ons laatst ook bepaalt. Misschien dat jullie die ook voorbij laten komen. Een schilder, Henk Helmantel. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij schildert prachtige mooie schilderijen. Echt heel net alsof het echt is. En ik weet dat hij echt een gelovige man is. En ik denk dat eind vorige week dat het voorbij is. Maar in het Drents Museum in Assen kun je dit schilderij zien. En het schilderij heet ode aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij ondertekent dat, misschien kun je dat zien. Nee, dat is een beetje onduidelijk. Hij ondertekent de schilderij met Alpha, de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Vader, ode aan de Vader, de Zoon en de Geest. En dan zullen jullie zeggen, ja, maar er zijn toch niet drie, het is toch één? Ja. Ik denk dat hij één kommetje heeft gebruikt. En die heeft hij drie keer geschilderd. En elke keer valt er licht er iets anders op. En dat Alpha en de Omega, dat, die omschrijven in het klassieke Griekse alfabet de almacht van God. En het werk is gemaakt, dat staat er ook nog op anno. Ja, links onderaan. Anno Domini in het jaar 2019. En die Chinese kommen die je ziet, ja, die representeren de kerkelijke drie-eenheid, zoals hij dat omschildert. Helmond schildert het subtiel van elkaar, verschillende kommen, helemaal gelijkwaardig aan elkaar. Dat alleen zal knap, vind ik knap, om drie kommetjes te betekenen die helemaal precies gelijk zijn. Je mag het weghalen, want we gaan verder. En hoe de Vader en de Zoon, ook Jezus, ook liet je dat met een beeld zien. We weten natuurlijk niet hoe hij eruit heeft gezien. We weten niet hoe God eruit ziet. En we moeten ook geen beeld van hem maken. We weten wel ze zijn, waar ze zijn. We spreken namelijk van onze Vader in de hemel. Onze Vader is in de hemel. En we weten dat Jezus naar de hemel is gevaren voor de ogen van zijn discipelen. Ze hebben hem zien weggaan. De Vader en de Zoon zijn in de hemel en regeren van de hemel en de aarde naar de aarde. Ze bereiken ons echt wel. Het is niet zo dat daar zijn. Nee, ze zijn ook bereikbaar in onze gebeden. Nou, dan gaan we eens even kijken van, nou, wat is nou dan die Heilige Geest met name? En ik wou die teksten eens projecteren. Dan dacht ik van, nee, laat ik jullie maar activeren. We gaan veel een stuk langs Johannes 14, 15 en 16. Daar gaan we veel teksten voorbij en om te kijken van, wat zegt ons dat nou? Hoe wordt de Heilige Geest nu bekend gemaakt in de Bijbel? En ik weet dat ik lang niet datgene wat in de Bijbel over de Heilige Geest staat naar voren brengt. Maar Rijker liet net eens al iets projecteren. Abba, Vader. Hij is onze Vader. En mooi. En zoveel teksten in de Bijbel. En het boek is niet dus het leidraad. Hij brengt ons bij de Bijbel waar de teksten staan over de Heilige Geest. En ook vragen erover. Het gesprek begint van Jezus met zijn discipelen in deze hoofdstukken. Waarschijnlijk 10 tot 15 uur voor Jezus zijn kruisiging. Dus in die 10, 15 uur is het, gaat er over hoofdstuk 14, 15 en 16 komen voorbij. En 13 misschien ook een stukje daarvan. En we beginnen in de bovenzaal. Waar Jezus het laatste avondmaal heeft ingesteld. We gaan straks het avondmaal vieren. Nou, daar heeft Jezus in die bovenzaal heeft hij het avondmaal ingesteld. En jullie kennen dat verhaal wel. Ook dat hij dan Judas een stukje brood geeft en hem aanwijst als de verrader. Daarna in hoofdstuk 15 gaan ze waarschijnlijk naar de olijfberg waar Jezus vaak naartoe ging. Want ze komen ook die wijnranken tegen waarin hij Jezus ook terugkomt in hoofdstuk 15. De hoofdzaak van wat hier in deze hoofdstukken staat is wat Jezus zegt dat hij weggaat. Maar tegen zijn discipelen, jullie moeten niet bezorgd zijn, want Jezus stuurt iemand anders. Een plaatsvervanger, namelijk de Heilige Geest. En in Johannes 14 vanaf vers 16, Johannes 14 vanaf vers 16 lezen we. En ik zal de Vader bidden. En als Jezus zegt het over bidden, dan zou je ook eigenlijk kunnen zeggen, Jezus vraagt het aan zijn Vader. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van waarheid die de wereld niet kan verdragen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. En, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, waar gaat het nu om? We zien in deze tekst de Vader, trouwens in deze tekst ook, hè, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In één tekst komen ze alle drie voorbij. En in deze tekst zie je ook dat het over, niet over het gaat, Het gaat over hij en over hem. Nou, als je het over hij of over hem hebt, dan heb je het over een persoon. Ik zei net al, dat is belangrijk. Hij is een persoon. Alleen met een persoon kun je een persoonlijke relatie aangaan. Je kunt een persoonlijke relatie met de Heilige Geest aangaan. En hij wil een relatie met jou aangaan. We gaan verder met hoofdstuk 14, vers 25. Ja, eigenlijk een stukje terug. Hoofdstuk 14, vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verbleef. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zinnen zal in mijn naam, die zal u... Oh, wacht even, ik zit te herhalen. Johannes 16, vers 6 en 7, sorry. Johannes 16, vers 6 en 7 moet ik naartoe. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Het is nuttig. Jezus vindt het nuttig dat hij weggaat. Want als hij niet weggaat, kan de trooster niet komen. Ik hoor laatst iemand een keer zeggen van, ja, stel dat Jezus na zijn opstanding was gebleven. Hoe had hij al deze miljoenen, miljarden mensen op deze aarde kunnen bereiken? Had hij dat nooit kunnen doen, als mens? Hij moest naar de hemel, hij moet voor ons pleiten en hij heeft ons een geest gestuurd. En die geest die kan over de hele wereld mensen bereiken. Is dat niet mooi? Geweldig toch? Hij geeft ons iemand die in zijn plaats komt. Ga verder met vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het niet dragen. Jezus zegt dat hij nog veel tot hen te zeggen heeft. Hij heeft eigenlijk zegt hij, ik ben nog niet klaar met mijn werk, lijkt het wel. Maar de discipelen kunnen het ook nog niet aan. Gelukkig blijft het hier niet bij, want Jezus vertelt verder en gebruikt het woordje maar. Vers 13. Maar... wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Nou, hier kun je duidelijk lezen dat de Heilige Geest tot ons zal gaan spreken. Hij gaat ons dingen vertellen. Jezus benoemt dat toch uitdrukkelijk? Wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. We zijn nu ook meerdere keren het woordje troosten tegengekomen. De Heilige Geest wordt in deze tekst, herzien de Statenvertaling, troosten genoemd. In de Griekse grondtekst staat een letterlijk het woord parakletos. En dat betekent letterlijk, als je dat vertaalt, parakletos, de erbij geroepene. Jezus roept de Heilige Geest erbij. In plaats van hem. Dat is toch geweldig? Hij laat ons niet als wezen achter. Integendeel. Een andere woord die de Heilige Geest omschrijven zijn die van pleitbezorger. En in Johannes wordt hij advocaat genoemd in de vertaling. Of bemiddelaar. In Johannes 16, vers 8 tot en met 10. Johannes 16, vers 8 tot en met 10 lezen we. En als die is de Heilige Geest, gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En dat klinkt allemaal wel wat heftig. Vooral dat laatste stukje. Hij zal ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Maar er komt daar ook weer een omdat achter. Omdat van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat zij ik heen gegaan ben naar mijn vader en mij niet meer zullen zien. En van oordeel, omdat de vorst van de wereld veroordeeld is. Kijk, als je niet overtuigd bent dat je een zondaar bent, dan heb je ook geen verlosser nodig. Is toch zo? Als je denkt van jongens, ik ben te goed. Dan heb je ook niemand nodig. Pluk de dag. Ga je gang. Geniet van het leven. Maar we zijn zondige mensen. En als ik aan jullie alleen van dacht van, ja, wat heb je nou voor zonde gedaan? Dan vaak je geweten klaagt je aan. Je denkt dingen, je ziet dingen. Kees Goedas zei eens een keer van, het daalt altijd stof op je neer. Ook al heb je zelf niet eens in de gaten dingen die je onbewust ziet, dingen die in het nieuws voorbij komen, die je op de televisie ziet, boeken die je leest. Er daalt altijd stof van zonde op je neer. Je hebt altijd het verlossende werk van Jezus Christus nodig. En dan hebben we het maar over niet eens bewust van het feit dat. En de Heilige Geest, die bepaalt je daarbij. Dat je wel degelijk die verlosser nodig hebt. Hij overtuigt, staat het. Nee, niet van, hij overtuigt ons ervan, jullie ervan, dat jullie zondaar zijn. Dat je Jezus nodig hebt. Daar overtuigt hij ons van. Misschien zijn er wel mensen die het moment in de dag herinneren dat ze overtuigd tot geloof kwamen. Ik moet eerlijk bekennen, dat heb ik niet. Ik heb wel in mijn leven op een gegeven moment een keerpunt meegemaakt. En misschien is die doop daar wel een heel mooi voorbeeld van. Dat je zegt van ja, maar ik wil anders, ik wil veranderen. En daar heeft de Heilige Geest voor gezorgd. Laten we even zo opstellen. De Heilige Geest wil je veranderen. En misschien heb je dat wel. Nou, dan roep ik je op om dat misschien dan van getuigen na het avondmaal. De Heilige Geest leidt ons naar Jezus. Is het niet geweldig? De Heilige Geest leidt ons naar Jezus. Hoe kan het dan dat we daar zo weinig aandacht voor hebben? Of misschien ook wel, even vooropgesteld. Hij is de verlosser die we nodig hebben. Jezus Christus en de Heilige Geest brengt ons daarbij. In 1 Korinthe, ik maak even een uitstapje, 1 Korinthe 12 vers 3 lezen we. Daar maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt kan zeggen, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus de Heer, dan door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, als de Heilige Geest er niet in ligt. Waarschijnlijk komt je het wel bekend voor dat je dingen zegt en juist niet zegt. Misschien heb je wel soms een innerlijke dialoog. Tenminste, dat heb ik wel eens. Dan, Harm, dit moet je nu even niet zeggen. Of Harm, dit moet je wel juist zeggen. De Heilige Geest kan je gedachten bewaken. Gedachten of gebeden die je richten op de Vader of op Jezus. De Heilige Geest helpt je daarbij. Laat jij je leiden in gebed door de Heilige Geest? Zelfs een gebed kun je niet uitspreken als Gods Geest je daarin niet leidt. We moeten hem toelaten in ons leven. We moeten ons hopen stellen voor de Heilige Geest. Soms kunnen er mooie liederen in je opkomen. Ik weet dat sommigen hebben. Die hebben zomaar een lied. Dan komen, ik heb er ook al soms wakker. Dan heb ik een lied in mijn hoofd. En dat komt niet van Harm Kroeze. Dat is Gods Geest die je daarbij bepaalt. Of een bijbeltekst die je misschien eerst niet begrepen hebt. En dat je nog. Dat bedoel. We gaan verder. Hij, de Heilige Geest, overtuigt dus ons van gerechtigheid. Omdat ik heen ga naar mijn Vader, vers 10, ga ik even naar terug. Van gerechtigheid, we hebben net over die zonde gehad. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en mij niet meer zult zien. Jezus is onze middelaar. Hij maakt elke dag verbinding tussen ons en de Vader. We zouden eigenlijk veroordeeld moeten worden. Maar Jezus heeft de straf die voor ons was uitgesproken op zich genomen. Hij is voor ons gekruisigd. En de Heilige Geest overtuigt ons van die bevrijding. En van oordeel, vers 11. Van oordeel, ja. Omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Een moeilijke tekst. Wie is dan die de vorst die veroordeeld is? Een kleine letter trouwens, hè? Vorst die veroordeeld is. Wanneer Jezus op dat moment zegt, als hij met zijn discipelen praat, dan is dat de grote tegenstander. De Satan is nog niet verslagen. Jezus is op weg. In Johannes 12 lezen we, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. Satan is veroordeeld nu en zal zijn straf niet ontlopen. De Heilige Geest wil je overtuigen van het feit dat de Satan is veroordeeld. Dat totaal geen macht meer heeft en geen grip op jou heeft als je je richt op de Heilige Geest. Omdat Jezus de strijd al is aangegaan en de overwinning heeft behaald. Hebben we gezongen? Jezus overwinnaar. Toch? In hoofdstuk 14 gaan we verder in Johannes. Vers 30, 14 vers 30 zegt Jezus. Ik zal niet veel meer met u spreken. Want de vorst van deze wereld komt en hij heeft geen macht meer over mij. Jezus weet dat hij hem gaat verslagen. Hij heeft hem eigenlijk al verslagen met die verzoeking in de woestijn. Jezus vertelt ook hier dat de Satan van de troon is gestoten. Hij wil ons overtuigen van het feit dat het oordeel door Jezus aan ons voorbij gaat. Wat een liefde. Wat een persoon. Wat een geweldige persoon ook die Heilige Geest. Hij bepaalt ons bij de liefde. Zijn vrucht laat hij in ons groeien en we krijgen de gaven van de Heilige Geest. Want door die werking van die geest kunnen we groeien. Want hij geeft dat aan. Vrucht van de geest, liefde. Liefde is het belangrijkste wat de Heer. Ik geef jullie een nieuw gebod van de liefde, zegt Jezus. En hoe is dat bij ons? Omringen wij ons met liefde? Of maken we elkaar af omdat we het niet eens zijn? Zijn we één gemeente en willen elkaar dienen en dienstbaar zijn? Hoe is het met je vreugde? Heb je daar nog iets in te groeien? Vreugde is meer dan blijdschap. Hè? Vreugde is wat binnen in je zit. Vreugde. Vrede. Heb je vrede in je leven? Geduld. Poeh, hard. Het gaat al wat beter, maar het is niet een van mijn kenmerken waar ik heel blij mee ben. Ik kan nog wel in groeien. Op bepaalde momenten. Vriendelijkheid. Hoe gaan we met elkaar om? Zien we elkaar nou wel? Hey, fijn dat je er bent. Mooi. Om je te zien. Goedheid. Geloof. Vrucht van de geest. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Ook komen de verschillende gaven die de Heilige Geest aan ons kan geven tegen in bijvoorbeeld 1 Korinthe 12. De Heilige Geest geeft ons bij onze wedergeboorte 1 of meerdere van deze gaven. En 1 Korinthe 12 vanaf vers 7 staat. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Niet voor jezelf, wat nuttig is voor de ander. Want aan een wordt door de geest het woord van wijsheid gegeven. En een ander woord van kennis door diezelfde geest. En een ander geloof door diezelfde geest. En een ander genadegave van genezing door diezelfde geest. En een andere werkingen van krachten. Een andere profetie. Een ander het onderscheiden van geesten. En een ander allerlei talen. En een ander de uitleg van die talen. Kijk. Gaven van de geest. En zie je wel dat het niet dat je iedereen dat allemaal zelf heeft. Er staat aan ieder echter wordt openbaring van de geest gegeven of het nuttig is. En de een dit en de ander dat. Dus allemaal hebben we onze eigen gaven, als zou je kunnen zeggen. Heb je die bij jezelf al ontdekt? Denk er eens over na. Wat is mijn gave? En hoe kan ik die gebruiken in deze gemeente? Al deze dingen werkt één in dezelfde geest, vers 11, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En nog een belangrijk punt, al deze gaven kun je hebben. Misschien heb je wel prachtige gaven. Maar als die niet gevoed worden door de liefde, dan zijn ze nutteloos. Dan hebben we er niks aan. Als het gaat om jezelf, misschien kun je wel heb je wel hele mooie gaven, maar je doet het alleen maar voor jezelf. Maar niet vanuit de liefde voor de ander en voor de gemeente. Nou, dan is het eigenlijk geen zin. We komen dan uiteindelijk uit bij 1 Korinthe 13. Al zou ik de taal, ik ga het lezen. En als je het mee wil lezen, prima. En misschien heb je het al zo vaak gelezen. Al zou ik de talen van de mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En ik zou, al zou ik de gaven van de profetie hebben, de geheimenissen weten van alle kennis bezitten. En dan zal ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zal ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte me niets. En dan, de liefde is geduldig. Harm is geduldig. Poeh, voel je nou maar eens in. Harm is vriendelijk. Harm is niet jaloers. Voel je nou maar eens in. En ga dat bij jezelf maar eens kijken. Gaat het, als het over mij gaat, ben ik. Pronk ik niet. Want de liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichten. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt niet kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen er niet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal er niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen, wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Ik moest hier dan denken, misschien een beetje raar vergelijken, maar die mensen van Adios, die hier voor de rij staan. Ja, als een kind, zo blij met datgene wat ze zingen en wat ze horen. Ja, daar zit niks meer tussen. Wij zijn een beetje geremd geworden. Hè? Wij allemaal als een kind te zijn. Ja, we moeten dan niet als een kind gedragen. Terwijl allemaal ons, in ons zit dat kind. Hè? Laten we even eerlijk zijn. Sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik de kinderlijke teniet gedaan. Nu in een miskijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik gekend heb. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste is de liefde. Geloven jullie in de kracht van overtuiging van de Heilige Geest en dat hij een helper is en trooster is? Bepaalt de Heilige Geest jouw leven? Het lijkt wel alsof het moeilijk is om daarover te praten. Alsof we bang voor het werk van de Heilige Geest zijn. Weet je wie daarvoor zorgt? Satan. Want die vindt helemaal niks. Dat we daarbij stilstaan. Bij datgene wat hij ons geeft. Bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren kwamen duizenden tot geloof. Hij zorgde voor een wereldwijde verandering. Mensen gingen getuigen. En over heel de wereld werd getuigd van het werk van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest was enorm. Opwekkingen vonden plaats in de 19e, eind 19e, 20e eeuw. De boodschap van Pinksteren is dat wat God gedaan heeft, hij nog steeds kan doen. Geloven wij in opwekking? Geloven wij dat er in Ommen een opwekking plaats kan vinden? Geloven wij dat er in Nederland een opwekking plaats kan vinden? Misschien met je menselijk verstand denk je van nee, dat kan niet. Bij God wel. De Heilige Geest kan voor een opwekking zorgen. Dat moeten we dan vragen. Dan moeten we daar wel mee bezig zijn. De boodschap van Pinksteren is dat wat God gedaan heeft. Hij nog steeds kan doen. Dit is wat God de eeuwen door herhaald heeft. Maar de kerk moet eerst haar zwakheid, de gemeente moet eerst haar zwakheid, haar krachteloosheid beseffen. Leren dat de kracht altijd van God komt en niet van de mens. Er is niet zo ongelukkig als wanneer een mens op zijn eigen kunnen vertrouwt. Om een oplossing te zoeken voor de toestand waarin de gemeente verkeert. Als oudsten zijn we er ook mee bezig geweest. uiteindelijk moet Gods geest het doen. Wij willen leiding geven, willen gesprekken aangaan, willen spreken. Gods geest moet de leiding in onze gemeente krijgen. En daar moeten we voor openstellen. En vanuit die liefde, vanuit zijn kracht, vanuit zijn gaven, vanuit zijn vrucht, kunnen hele mooie dingen gebeuren. Daar zijn we van overtuigd. Hij kan het middel zijn tot bekering van een aantal mensen. Maar we mogen God ook danken elke zondag. Vandaag is de nood veel groter dan in het verleden. Zo ben ik begonnen. Want wat we vandaag nodig hebben is een bevestiging van God. Van zijn genade. Dat hij ons kan helpen. Dat die oproep van opwekking nog steeds kan plaatsvinden. Onze roep om de Heilige Geest. En ons bewustzijn van de Heilige Geest. Dat hij een persoonlijke trooster en helper is. Is nodig. Maar we moeten wel geloven dat dit ook mogelijk is. En voor zijn geest openstellen. Is dat ook jullie verlangen? Ik zou jullie willen oproepen om je ogen te sluiten. En eens even na te denken. Wat zegt dit mij? Wat hier vanmorgen voorbij gekomen is. Wat raakte mij? Wat zette mij aan het denken? Waar wil ik mee aan de slag? Ja, Heilige Geest. Dank u dat wij u kennen. Dat u ons bij Jezus brengt. Bij het verlossende werk van Jezus. Dat u ons in ons wilt werken. Dat u ons wilt helpen, Heren. Want misschien hebben we de dingen bedacht of uitgesproken. Maar we kunnen het niet zonder u. Wilt u met uw geest in ons werken? Met uw kracht. En schenk ons uw liefde. Schenk ons uw vrucht. Help ons te groeien in ons persoonlijk leven. Laat ons uw gaven zien. Zodat we die kunnen gebruiken voor de gemeente. Dank u Jezus dat uw geest gekomen is. Dat u ons niet hebt achtergelaten. Maar dat u ons die geweldige geest hebt gegeven om in ons te werken. Dank u Vader dat we u kennen. Dat u Jezus hebt gegeven. Dat u Jezus hebt gegeven om ons te verlossen. Dank u Jezus dat u gehoorzaam bent aan de Vader. Dank u dat we u mogen kennen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat u God bent. Heren, we begrijpen het zo niet eens. Maar we willen u aanbidden. We willen u groot maken. We willen u loven en prijzen. Dank u wel. Dank u wel God. Dank u wel Vader. Dank u wel, Zoon. Dank u wel, Heilige Geest. Amen.